Hallo allemaal. Dit is het eerste deel van een college over westerse filosofie voor de Academie van Geesteswetenschappen. Mijn naam is Hein van Dongen. Ik geef dit college voor twee aandachtige toehoorders, een microfoon en mijn iPad. En ik hoop dat via de wonderen van de techniek dit verhaal uiteindelijk bij jullie terechtkomt. Misschien zijn sommigen van jullie wel bekend met filosofie. Misschien is het voor anderen een eerste kennismaking. Maar voor mij is het in ieder geval de eerste keer dat ik een heel college in de vorm van een podcast opneem. Ik ben gewend om een beetje te improviseren en op vragen in te gaan. En wat ik nu zit te doen lijkt akelig op een monoloog. En dat terwijl ik jullie straks wil gaan vertellen dat filosofie berust op een dialoog. Ik zeg vaak in de eerste les tegen mijn studenten, heel plechtig, vanaf nu is de filosofie anders geworden. Dan kijken ze me heel vreemd aan en dan zeg ik ja, dat komt omdat jullie erbij zijn gekomen. En dat meen ik heel serieus. Filosoferen doe je met elkaar. En iedereen die een stem krijgt en waar je naar luistert, die krijgt ook de mogelijkheid om invloed op die filosofie uit te oefenen en er het zijne aan toe te voegen. Ik hoop dat mijn verhaal toch dialogisch zal zijn, ook al zit ik nu in mijn eentje voor een microfoon. Want ik wil wel als spreekbuis gaan optreden voor een paar andere stemmen. Dat zijn bekende filosofen zoals Plato en Aristoteles en Kant en Wittgenstein en Kuhn. En ik hoop dat we er met elkaar iets mee kunnen, iets van kunnen maken wat weer bij jullie resoneert en waar jullie weer mee verder kunnen gaan. En ik heb dus een heel interactieve visie op filosoferen. En nou, ik krijg nog genoeg gelegenheid om daarover te praten, want inderdaad, die microfoon zit voor mijn neus. En laat ik nu maar van wal steken met de belangrijke vraag, wat is filosofie? Nou, als je daarover gaat praten, dan krijg je de betekenis van dat woord meteen cadeau, want het is een Grieks woord wat we gebruiken en dat betekent letterlijk liefde voor de wijsheid. Of vriend van de wijsheid. En die term filosofie, die is in de 17e eeuw in het Nederlands vertaald door Simon Stevin met een eigen woord, wijsbegeerte. Die Simon Stevin die vond dat je in het Nederlands eigenlijk geen leenwoorden moest gebruiken en dat al die belangrijke buitenlandse woorden, Grieks, Latijn, eigenlijk een Nederlands equivalent moesten krijgen en dat we die met elkaar kunnen gaan gebruiken. En ik vind dan wijsbegeerte eigenlijk wel een heel mooi woord. Begeerte dat geeft aan dat je iets niet bezit, maar dat je ernaar verlangt. Dat je ernaar streeft. En dus wijsbegeerte geeft aan dat je niet een verzameling wijsheid of kennis hebt, maar dat je er naar verlangt om wijs te zijn. Dus wijsbegeerte is iets heel anders dan de wijsheid in pacht hebben. En daarmee is wijsbegeerte dus een passie, een hartstocht zou je kunnen zeggen. En de filosoof Plato die zegt dan ook dat de filosofie wordt gedreven door eros. En daarom kon Plato ook meteen wel vertellen wie er niet in staat zijn om te filosoferen. Dat zijn die personen die niet naar wijsheid verlangen. En daar waren er in zijn ogen twee groepen. Ten eerste de goden. De goden verlangen niet naar wijsheid, want ze zijn al wijs. En ten tweede de dommen of de onwetenden, om ze zomaar te noemen, die begeren de wijsheid ook niet, want ze twijfelen geen moment aan hun kennis. Dus als je denkt dat je alles al snapt, als je meent dat je de wijsheid in pacht hebt, juist dan ben je ongeschikt om te filosoferen. Anders gezegd, filosofie is bestemd voor die wezens die het vermogen bezitten om te kunnen twijfelen. Nou, Plato en zijn belangrijke leerling Aristoteles, Griekse filosofen, hebben allebei een omschrijving van filosofie gegeven die eigenlijk nog steeds richtinggevend is. En ik denk dat bijna alle filosofen, hoeveel ze ook van mening verschillen, toch wel deze twee omschrijvingen die ik nu ga geven, kunnen koesteren. Dat op de een of andere manier beschrijvingen zijn, hele korte, die voor heel veel filosofen hun toch, laten we zeggen, hun passie en hun werkveld kunnen aanduiden. Plato zegt, filosofie is gebaseerd op verwondering. vind dat een hele mooie aanduiding. Meestal onderga je de dingen en ervaar je de dingen. En word je eigenlijk meegestuurd, meegesleurd misschien, door de duiding die er in de cultuur al aan gegeven wordt. Dan verbaas je je eigenlijk nergens over. Dan zeg je, ja, dat snap ik, dat ken ik, dat weet ik. Zo doen we dat altijd. Ja, dat is dit, ja, dat is dat. Maar je kunt daar ook eigenlijk naast gaan staan. En dan verwonder je je over de dingen. Dan neem je niet zomaar genoegen met alles wat al een vast label heeft. Maar dan kan je op de een of andere manier naar de dingen kijken zonder dat je ze meteen duidt. Dat is de verwondering waarvan je ook ziet dat kinderen daartoe in staat zijn. Of dat kinderen daar vaak een soort natuurlijke toegang toe hebben. Dus in die zin is Plato richtinggevend als hij zegt van ja, de filosofie is gebaseerd op verwondering. En zijn leerling, Aristoteles, die heeft een andere omschrijving gegeven. Die zegt filosoferen, dat is denken over het denken. Nou, dat moet ik even toelichten, want dat klinkt nogal tobberig als je het zo voor de eerste keer hoort. Je ziet iemand peinzen en je zegt, wat ben je aan het doen? Waar denk je aan? Dan zegt iemand, ja, nee, wacht, stoor me niet. Ik ben aan het denken over het denken. Nou, ik zal een praktisch voorbeeld geven om aan te duiden waar je dan wat je je daar zo'n beetje bij moet voorstellen. Dat lang geleden, gelukkig lang geleden en niet vandaag, was het een zomerse dag, weliswaar, een prachtige dag. En het had al niet geen weken geregend. En ik kom thuis en op mijn vloer, derde etage, ligt een enorme plas water en het lekt enorm. Dus ik heb lekkage, het zou van de zolder kunnen komen, vierde etage, ik ga naar de zolder toe, maar daar is de vloer kurkdroog. Hoe is dit mogelijk? Ik weet het niet, ik bel een loodgieter van de woningbouwvereniging en die persoon komt op bezoek en die doet onderzoek. En ik ga niet vertellen wat er allemaal speelde, want dat is nu niet belangrijk, maar het gaat eigenlijk hierom. Ik was dus op zoek, en die loodgieter met mij, naar de oorzaak van deze lekkage. Gelukkig hebben we die oorzaak gevonden. En die loodgieter heeft daar ook goed onderzoek naar gedaan. Dus je zou kunnen zeggen, die was aan het denken over lekkage. Hij was niet aan het denken over het denken. Hij heeft zich niet afgevraagd, terwijl hij zo bezig was, wat versta ik eigenlijk onder een oorzaak? Dat was op dat moment ook niet zo relevant, zou ik kunnen zeggen. Maar kan dat wel relevant zijn? Ja, ik denk het wel. Een voorbeeld, tweede. Je leest een boek van hersenonderzoeker Dick Swaap. En dat boek dat heeft de titel We zijn ons brein. En daarin worden eigenlijk al onze mentale en cognitieve processen, zelfs onze cultuur en onze lichaamsbeleving, worden toegeschreven aan onze hersenen. Dus de oorzaak van al onze gedragingen en uitingen ligt hem in onze hersenen. Dan blijkt dat de heer Swaap dus een specifieke vorm van oorzaak op het oog heeft. Hij heeft met andere woorden, hij heeft een bepaalde visie op wat een oorzaak is. Dus als ik als filosoof met hem in gesprek zou gaan, zou ik niet in details treden over het hersenonderzoek, maar ik zou zijn hele concept oorzaak willen onderzoeken. En dan blijkt dat hij een ander concept oorzaak heeft dan een hele hoop andere mensen die bijvoorbeeld denken dat een mens bewustzijn heeft, of een ziel of een geest of iets dergelijks. Dus hier botsen niet zozeer wetenschappelijke visies, maar hier botsen visies op wat überhaupt een oorzaak is. Dus als we met Dick Swaap in gesprek zouden willen over causaliteit, dan zijn we eigenlijk, zo heet dat probleem van oorzaak en gevolg, dan zijn we bezig met een denken over het denken. Is dit onbelangrijk? Nou ja, jullie mogen dat zelf invullen. Ik denk zelf dat een hele hoop problemen waarmee we te maken hebben in onze samenleving, dat die niet berusten op dat we niet denken, maar dat we niet denken over het denken. Het lijkt zo te zijn dat we allemaal menen dat we dat wel kunnen denken. Je kan mij van alles leren, maar denken dat kan ik al. En als je aan filosofie begint, ga je merken dat dat niet helemaal klopt. Dat je toch met je eigen denken iets moet onderzoeken. Daar is een hele mooie anekdote van door de Franse filosoof Descartes. Die zegt, niets ter wereld is zo goed verdeeld als het gezond verstand. Want iedereen denkt dat hij genoeg heeft. Nou ja, als je je zou kunnen verwonderen zoals Plato dat ziet, of dat je gaat denken over het denken zoals Aristoteles dat ziet, dan stel je jezelf niet meer op als iemand die tevreden is met zijn eigen gezond verstand. Iemand die vindt dat hij alles wel snapt, alles wel weet, dat hij op dat gebied niets meer hoeft te leren. Toch klinkt natuurlijk denken over het denken nogal denkerig. Sommige mensen hebben een heel specifieke visie op denken. Die denken, ja, dat is alleen maar rationeel denken, dat is alleen maar logica. Dat heeft niets te maken met gevoel. Zijn er dan geen dingen waar het denken niet bij kan? Is er niet zoiets als het mysterie? Zijn er geen dingen die ons boven onze macht gaan? Waar we respect voor moeten hebben zonder dat we dat in ons denken kunnen vangen? Ik zou dat allemaal kunnen beamen, denk ik. En toch nog wel het woord denken gebruiken. Ik zou jullie aanraden, plaats er aanhalingstekens bij. Dat denken waar we het over hebben, dat staat niet rechtstreeks in tegenspraak met zoiets als voelen. Het kan ook over gevoelszaken gaan. Het kan over intuïtie gaan. Het kan over waarneming gaan. Gebruik dat woord denken nu even voorlopig als een proces, wat dus kennelijk terugvraagt naar zichzelf. Dus dat noemen we reflexief of reflectief zijn. Dus het denken over het denken betekent dat je de manier waarop je zoiets doet als denken probeert te bevragen. Je kan ook waarnemen van het waarnemen hebben. Dat betekent dat je gaat waarnemen hoe jij zelf nou eigenlijk dingen waarneemt. Nou, dat is het reflectieve aan de filosofie en dat heeft weer alles te maken met die verwondering. Goed. Filosofie, liefde voor de wijsheid, verwondering. Is dat een kwestie van opgeleid zijn tot, of is dat een vermogen wat losstaat van een opleiding of educatie? Ik zou zeggen dat is het laatste. Je kunt filosofie gaan studeren en je kunt bij een academie van geesteswetenschappen een vak westerse filosofie volgen. Maar kennis van de filosofie is iets anders dan het zelf filosoferen. En de docent die je nu hoort, hoopt dat hij je iets kan opwekken of inspireren tot het zelf filosoferen. En dat je de kennis die daarbij hoort, nou ja, ik hoop dat jullie dat interessant vinden, laat ik het zo maar zeggen. Maar je kunt zonder kennis van het vraagstuk van de causaliteit nadenken over oorzaken. Je kunt zonder boeken te hebben gelezen van Heidegger nadenken over de vraag wat het is om te leven en te beseffen dat je sterfelijk bent. Je kunt zonder dat je boeken van Plato hebt gelezen nadenken over de vraag hoe het mogelijk is dat wiskundige ideeën in alle culturen opkomen en bijna overal hetzelfde zijn. Dus je kunt dat denken over het denken of die verwondering kun je voeden door wat je ervaart. En daar hoef je geen boeken voor te hebben gelezen. Maar het kan wel heel leuk zijn en inspirerend en leerzaam om bepaalde boeken te lezen. Een docent van mij was Cornelis Verhoeven en die maakte onderscheid tussen filosofie en filosofistiek. En filosofie of filosoferen, dat is eigenlijk de bezigheid die je doet. En de filosofistiek is de neerslag daarvan in allerlei boeken, soms gecanoniseerde boeken, studieboeken, klassieke teksten. En als je die induikt, dan ben je eigenlijk bezig met filosofistiek. En als je in het vrije veld nadenkt over vragen die jou aangaan, ja, dan ben je aan het filosoferen. En ik denk dat je aan filosofistiek een enorm zwaar vak hebt als je niet vatbaar bent voor de passie van de wijsbegeerte zelf. En ik denk dat als je die passie wel voelt, dat je ook erg geïnspireerd kan raken door allerlei boeken die erover geschreven zijn. Dus met andere woorden, het staat niet lijnrecht tegenover elkaar, maar filosofie en filosofistiek zijn toch andere dingen. Ik wil nu iets gaan vertellen over de geschiedenis van de filosofie en de plaats van de filosofie in verschillende culturen. Dit blok heet Westerse filosofie en betekent dat filosofie altijd westers is. Nou, ik denk dat het duidelijk is dat de westerse cultuur één van de culturen is die filosofie heeft voortgebracht, maar lang niet de enige. Sommige culturen waar men geen schriftelijke traditie heeft, hebben toch iets van filosofie. Daar is de laatste jaren heel veel aandacht voor, bijvoorbeeld de Afrikaanse filosofie. Nou, de Chinese en de Indiase traditie hebben heel uitgebreide filosofische tradities. Alleen er is een verschil met die westerse traditie. Namelijk, ten eerste noemen ze het geen filosofie. Nogal wiedes, omdat ze dat woord niet kennen, omdat dat woord komt uit het Grieks. En ten tweede is het vaak, in het oosten is de filosofie vaak vermengd, zou je kunnen zeggen, met wat wij religie of kunst of literatuur vinden. En bij ons zijn dat verschillende dingen geworden. Dus sommige mensen zeggen van het boeddhisme, het boeddhisme dat is toch een godsdienst. Die mensen zijn aan het bidden, die hebben tempels, die mediteren. En in westerse traditie wordt overigens ook gemediteerd. Maar goed, dan zien ze een heel scherp contrast tussen het boeddhisme, wat ze dan kennelijk een religie noemen. Er zijn boeddhistische monniken, er zijn boeddhistische kloosters. Nou, daar hebben we in de westerse filosofie hebben we dat niet. Dus zij zijn religie en wij zijn filosofie. Ja, dat is een typisch westerse onderscheiding. Als je bij ons op een universiteitsterrein zou kijken, dan zou je tegenwoordig een grote torenflat zien van de natuurwetenschappen en een grote torenflat van de medische wetenschappen en dan misschien een klein gebouwtje van de filosofie en een nog kleiner gebouwtje van de theologie. Dat zijn bij ons gescheiden vakken, gescheiden disciplines met een gescheiden geschiedenis. En dat is niet altijd zo geweest, daar ga ik het zo nog over hebben, maar in het oosten heb je zulke scherpe onderscheidingen niet. En daarom zou je kunnen zeggen, als iemand zou zeggen, boeddhisme dat is toch religie, dan is dat niet hun onderscheiding, maar dan is het een onderscheiding van ons. Wij onderscheiden die verschillende tradities en die gelden daar veel minder. Mijn voorbeeld is altijd het kalligraferen in de Chinese traditie. Ik heb dat zelf mogen oefenen. En ik zal jullie niet een voorbeeld geven van de resultaten. Maar als je kalligrafie beoefent, dan is dat kunst. Er moet namelijk een mooi karakter worden geschetst. Dan is dat meditatie, want je moet aan ademhalingsoefeningen doen om goed geconcentreerd te zijn. Je moet helemaal in het moment zitten. Dat noemen ze de chi. In de chi flow komen, zou je kunnen zeggen. Dat is eigenlijk ook meteen medische wetenschap. Nou, je gaat een poëtische tekst proberen te kalligraferen, dus het is ook meteen poëzie. Die tekst is meestal ook van een filosofisch gehalte, dus het is ook meteen filosofie. En in het opgenomen zijn in die chi-stroom is dat ook meteen, dat is de levenskracht, de levensenergie, is dat ook meteen, zou je kunnen zeggen, een religieus gebeuren. Dus het tekenen van een letter, zouden wij zeggen, wat heeft dat nou te maken met filosofie, met poëzie, met religie, toch helemaal niks. Nou, dat is bij ons allemaal gescheiden, maar in die Chinese traditie is dat niet zo. Dat is een eenheid, zou je kunnen zeggen. Goed, dit om te relativeren dat men in het oosten geen filosofie heeft. Maar ik voeg er meteen aan toe, mijn blok, wat jullie nu aan het beluisteren zijn, dat gaat over westerse filosofie. Is de westerse filosofie uniek? Nou, ja, het heeft natuurlijk een eigen geschiedenis. Spinoza was geen Chinees, Schopenhauer geen Indiër. Niettemin, er zitten in de westerse filosofie motieven die je overal aantreft. En toch is er iets bijzonders met die westerse cultuur. Of we er blij om zijn, durf ik niet te zeggen. Maar overal ter wereld hebben we vliegvelden, radar, computers, auto's, olieraffinaderijen, kerncentrales, westerse kostuums, computergames, westerse muziek. op de een of andere manier heeft die westerse cultuur wel de huidige wereldbevolking heel veel aangeboden. We weten niet of iedereen er even blij mee is. We weten ook niet of deze verworvenheden van de westerse cultuur uniek, volstrekt uniek westers zijn, of dat ze alleen maar positief zijn. Het is wel merkwaardig dat ze zijn voortgekomen uit de West-Europese wetenschap en de West-Europese filosofie. Dus hoe boeddhistisch, taoïstisch of shamanistisch ik ook ben, ik moet ook iets met het Westen doen, met het Westerse erfgoed. En ik verwonder mij daarover, moet ik eerlijk zeggen. Ik kijk soms heel kritisch naar onze Westerse cultuur, maar het is voor mij ook een raadsel dat juist die cultuur, die misschien 500 jaar geleden nog achterliep vergeleken bij een hele hoop anderen, dat die cultuur iets heeft teweeggebracht wat we waarschijnlijk nog nooit eerder als mensen hebben gezien. Goed. Ik zei net dat ik me ging bezighouden met de geschiedenis van de westerse filosofie en ik ga daar nu een bepaald beeld voor naar voren brengen. Dat is het beeld van een boom. Boom met zijn wortels in de grond. Die grond, dat is het dagelijks leven misschien van de mensen. En die boom, dat is de boom der kennis, noemen ze het wel eens. De stam, zegt men heel verheven. Die stam, dat is natuurlijk de wijsbegeerde, de filosofie. En de takken, dat zijn de verschillende wetenschappen die daaruit zijn voortgekomen. En dan zou bijvoorbeeld de natuurkunde een vertakking van de filosofie zijn. Een ander beeld is misschien dat je ouders hebt die een gezin hebben gesticht met kinderen. Die ouders, dat zijn de filosofen, Philo en Sophia. En die hebben verschillende kinderen gekregen. En die kinderen worden langzaam volwassen. En die gaan na verloop van tijd het huis uit. En die beginnen een eigen woning, een eigen gezinnetje. Nou, laten we dat laatste beeld maar gebruiken. Dat filosofische gezin, daar werd over alles en nog wat gesproken met die kleine kinderen. Die kinderen worden langzaam volwassen en het eerste kind wat eigenlijk het huis uitgaat, is 200-300 jaar voor Christus, dat is de wiskunde. De wiskunde wordt al heel snel een gespecialiseerde wetenschap. Je zou kunnen zeggen zo moeilijk dat een hele hoop filosofen het niet meer kunnen bijbenen en die laten het dan maar aan de wiskundigen en de meetkundigen over. Dus de algebra en de meetkunde, geometrie, worden al heel snel zelfstandig. Daar hoort eigenlijk ook in die tijd al de astronomie bij. Astronomie bediende zich eigenlijk vooral van rekenen en minder van, een telescoop of iets dergelijks. Want dat soort hulpmiddelen hadden ze niet. Dan ook al vrij snel is er een andere jongvolwassene die het huis verlaat. En dat is de medische wetenschap. Die medische wetenschap die is al in de tijd van de Romeinen, zou je kunnen zeggen, zo gespecialiseerd geraakt dat je niet meer de medische handelingen aan een filosoof toevertrouwt. Laten we zeggen dat filosofen heel andere verbanden leggen dan medici. En dat je, als je ziek of gewond bent, toch meer aan dat verband van een medicus hebt. En achteraf gezien, als je medische teksten van 200-300 na Christus leest, dan merk je hoe groot gehalte filosofie ze hadden en hoe weinig empirisch onderzoek ze eigenlijk konden doen in die dagen. De medische techniek was niet erg ontwikkeld en vaak waren ze toch op die filosofische verbanden aangewezen. In de 16e, 17e, 18e eeuw wordt eigenlijk de natuurfilosofie, zoals dat toen heette, een zelfstandige aangelegenheid. Natuurfilosofie, dat was eigenlijk dat gebied waar filosofen nadachten over de materie, over het leven, over de sterrenhemel. Laten we zeggen dat gebied van natuurkunde, biologie en astronomie, dat wordt in die 17e, 18e eeuw echt een zaak voor specialisten. En dan staat dus de filosofie min of meer los van de natuurkunde, de biologie en de astronomie. En in de 19e eeuw gaan er nog een paar adolescenten het huis uit. Van het huis van de filosofie. En dat zijn de sociologie en de psychologie. Het was eigenlijk zo dat nadenken over de samenleving en over de economie, dat deden de filosofen. En op een zeker moment wordt dat zo'n specialistisch gebeuren dat er een eigen discipline voor ontstaat die nog altijd sterke filosofische invloeden ondergaat. En zo iemand als Marx bijvoorbeeld staat eigenlijk met één been in de filosofie, maar is ook een socioloog en econoom. En ja, datzelfde gebeurt met de psychologie. Nadenken over de psyche doen de filosofen al vanaf Plato, maar in de 19e eeuw wordt de psychologie ook een zelfstandige wetenschap. Ontstaat er een psychologisch laboratorium, bijvoorbeeld in Nederland, onder leiding van professor Heijmans en de Universiteit in Groningen, een psychologisch laboratorium. Heijmans was psycholoog en filosoof. Hetzelfde gebeurde in Duitsland, Amerika, andere landen. Dus de psychologie ook geëmancipeerd tot een zelfstandig vak. En het laatste grote kind wat filosofie verlaat is de taalkunde. Heel veel filosofen hebben nagedacht over wat taal is, hoe taal functioneert. En na verloop van tijd wordt dat zo'n eigen wereld dat de linguistiek ontstaat, ook 19e en 20e eeuw. Nou, dat is wel leeg geworden in dat filosofische huis. Is er voor filosofen nog wat te doen? Zijn ze ondertussen hoogbejaard en zitten ze de hele tijd spelletjes te spelen? Of wat is dat? Ik denk dat de situatie voor de filosofie inderdaad voor een deel hierdoor problematisch is geworden. Ik heb wel eens gemerkt dat filosofen heel erg bang zijn om zich, zoals dat heet, bezig te houden met empirische kwesties. Dan is het een kwestie van de feiten en dan moeten ze dat toch aan de vakwetenschappers overlaten. En ja, dat is in onze cultuur soms echt wel heel merkwaardig. Als iemand zegt van, ik voel me wat depressief, dan zegt iemand anders van, jij bent geen psychiater, hoe kan jij dat nou weten? Dus met andere woorden, die vakwetenschap heeft wel ontzettend veel invloed gekregen. En dat is een van de redenen waarom de filosofie eigenlijk nog steeds bestaat. Omdat die filosofie een van de velden is waarin je de verschillende uitingen van de menselijke geest met elkaar kan vergelijken. Nou, laat ik het niet moeilijker maken dan het is. Je zou kunnen zeggen dat we in onze wereld heel sterk behoefte hebben aan generalisten. Mensen die juist niet gespecialiseerd zijn, maar die van verschillende kanten naar iets kunnen kijken, dus over iets kunnen reflecteren, juist omdat ze er eigenlijk een beetje buiten staan. Ook omdat het vaak om zaken gaat die iedereen aangaan en niet alleen maar de vakwetenschappers. En dus we hebben specialisten, astronomen, economen, taalkundigen enzovoort enzovoort. Maar we hebben ook mensen nodig die een groter veld overzien. En die zich verwonderen over de verschillende vorderingen van die andere disciplines. Maar er is nog een belangrijkere reden, denk ik, dat het filosofie juist in die tijd van wetenschappelijke specialismen zo heel erg nodig is. En dan denk ik weer aan dat voorbeeld van we zijn ons brein. Als je de vakwetenschappers over bepaalde zaken laat nadenken, dan merk je dat ze toch, ondanks dat ze geen filosofen zijn, een filosofie gebruiken. Ze gebruiken eigenlijk die filosofie die het dichtst bij hun werkveld aansluit. Nou, daar is dat we zijn ons breinverhaal een heel mooi voorbeeld van. Als je hersenonderzoeker bent, dan merk je dat alle mogelijke verschijnselen van ons lichaam en ons bewustzijn en onze cultuur te maken hebben met die hersenen. Dus dan kijk je als het ware door de hersenonderzoekersbril naar de werkelijkheid. En dan ligt zo'n uitspraak als we zijn ons brein wel voor de hand. Maar dan heb je ondertussen ook de hypothese van die hersenonderzoekers meegenomen. Die luidt dat de geestelijke of psychische of mentale processen veroorzaakt moeten zijn door hersenprocessen. En dat is een hypothese die in dit hersenonderzoek wordt gebruikt, maar op andere velden misschien helemaal niet bruikbaar is. Met andere woorden, als ik dus als leek ga vertrouwen op de oordelen van hersenonderzoekers over wat mijn leven bepaalt, dan krijg ik hun visie op de filosofie cadeau. Ik heb dus als het ware een impliciete filosofie overgenomen van hersenonderzoekers. En ik denk dat dat geen impliciete hypothese is, geen impliciete visie, maar ik denk dat dat een resultaat is van hun onderzoek. Dus ze presenteren eigenlijk hun vooronderstellingen als resultaten van onderzoek. Nou, dit is een heel moeilijk en abstract punt en daar gaan we het nog over hebben. Maar als ik dit simpel zou moeten samenvatten, zou ik zeggen, als je de filosofie zou schrappen en je zou de filosofie overlaten aan deskundigen op een heel klein veld, dan krijg je van iedereen, als het ware, hun veronderstellingen cadeau en dan neem je dat maar aan als werkelijkheid. En vervolgens zal dan blijken dat het begint te knarsen en te piepen en te knijpen, want al die verschillende visies van die vakwetenschappers zijn anders. En daarom hebben we dus behoefte aan mensen die een breder veld overzien. Oké. Ik maak nog één kleine opmerking over iets wat ook uit het huis verdwenen is. Die zijn we ook kwijtgeraakt. En dat is die jongeling die aan het dichten was. En die literatuur schreef. Niet een natuurkundige of een bioloog, maar iemand die dichtwerken maakte. Heel veel oudere filosofie is eigenlijk ook nog poëzie. Zo iemand als Plato bijvoorbeeld heeft hele prachtige teksten geschreven. Bijna iedereen die die boeken leest is van mening dat, ook als je het er niet mee eens bent, dat ze wel indrukwekkend zijn qua opbouw en stijl en af en toe zelfs humor. En dat er een bepaalde gelaagdheid in zit die van een, nou laten we zeggen, een schrijverstalent getuigt. En in het verleden zijn er heel veel mensen geweest die hun filosofie op een literaire manier hebben opgeschreven. Een heel mooi voorbeeld is de Duitse schrijver Goethe met zijn boek Faust. Dat is eigenlijk een tekst die in de filosofie zou thuishoren. Ware het niet dat die dichters en schrijvers op de een of andere manier uit de filosofie zijn verdwenen. Ze zijn niet zelf weggelopen, maar ik heb lichtelijk de indruk dat ze zijn weggestuurd. Dat er filosofen waren die zeiden van ja, filosofie moet een academische discipline zijn. Dat moet niet dichtkunst zijn of literatuur, geen mooie schrijverij. Het gaat ons om de waarheid. Het gaat ons om bestudeerd te worden in plaats van genoten te worden en gelezen. En ja, dat betekent dus dat de literaire stroming in de filosofie eigenlijk tegenwoordig onder de literatuur wordt gerekend, onder de dichtkunst of iets dergelijks. En in de filosofie niet zoveel meer wordt bestudeerd. En dan denk ik altijd weer aan Johannes Kinker van de Kinkerstraat in Amsterdam. Nederlandse schrijver die een boek had geschreven over het al leven of de wereldziel. Maar dat boek dat bevat metrum en rijm, dus dat is geen filosofie. Arme Kinker, die hoeven we dus ook niet meer te lezen. Hè? Zo gaat het dan. Als we het over boeken hebben, dan ook de vraag maar meteen, is dat moeilijk? Zijn die filosofische teksten allemaal, zoals Immanuel Kant, 3 gordroge boeken? Waaruit bestaat eigenlijk de moeilijkheid? En ja, nu kom ik op een punt wat ik hoop dat ik jullie enthousiast kan maken voor filosofie, maar nu kom ik op iets wat het liefste voor me zou willen houden, maar ik moet het gewoon wel vertellen. Nou, dit is te gek gezegd, maar die verwondering die ik zo hoog kan ophemelen, daar zit een andere kant aan en dat is de vertwijfeling. En als iemand me zou vragen, wat is nou de moeilijkheid van die filosofische teksten of van filosofie studeren, is dat nou dat die boeken zo dik zijn en zo droog, of is het iets anders? Nou, het antwoord zou zijn, dat is toch eigenlijk iets anders. Dat die boeken moeilijk zijn, dat is filosofistiek. Dat is het studiemateriaal wat gecanoniseerd is, waarin allerlei dingen zijn neergeschreven die ooit gedacht zijn. En daar mag jij jou wel over denken. Maar de moeilijkheid ligt hem eigenlijk toch echt in de filosofie zelf en niet in de filosofistiek. En dat komt omdat je, als je over bepaalde dingen gaat denken, dat je dan stemmen gaat horen en geluiden vanuit verschillende richtingen. Je gaat met iemand in gesprek en daarna ga je met iemand anders in gesprek en je merkt dat ze elkaar niet begrijpen. Of dat jij geen van beiden begrijpt. Dat ze eigenlijk verschillende talen spreken of verschillende verbanden leggen. Dat je eigenlijk er dieper in moet duiken om dat te verstaan en daar toegang toe te krijgen. Maar dat je dan ineens bevangen kan worden van het gevoel van, ja, wat is nou eigenlijk de grond waarop ik sta? Sommige mensen zeggen, ja, de een zegt dit en de ander zegt dat. Dat is alleen maar verwarrend. En nou, ik noem dat even vertwijfeling. En ik zeg er eerlijk bij, er zijn mensen die daardoor afhaken. Vandaar dat deze module normaal gesproken 4 lessen heeft en niet 36. In de grond is dit iets wat met het filosoferen te maken heeft. Namelijk dat filosofie altijd ontstaat wanneer je contact krijgt met andersdenkenden. Mensen die het net even anders zien. Soms ook met andere gedachten in je eigen hoofd. Het lijkt wel of de ideeën in je eigen hoofd met elkaar een debat aangaan, maar soms ook gewoon ruzie maken. En dan begint eigenlijk de filosofie. En ik zou zeggen, dan wordt het spannend en dan wordt het leuk. Maar als dat zo in je eigen hoofd begint te knetteren en de vonken ervan afvliegen, dan kan dat erg moeilijk zijn. En dat is eigenlijk een nadeel van de manier van lesgeven die ik nu met jullie aan het betrachten ben, zoals dat deftig heet. Want als je als docent met studenten zit te praten of met anderen, dan zie je als het ware soms bij iemand de vertwijfeling in zijn ogen. En dan weet je dat dat soms ook gewoon te maken heeft met dat je dingen niet goed hebt uitgelegd. Of dat iemand dingen vergelijkt die je niet goed kan vergelijken. En soms kan je iemand daar natuurlijk dan op die manier mee helpen. Terwijl ik zo zit te praten, wordt die door jullie beluisterd. En als dat zulke reacties oproept, dan kan ik dat op deze manier niet waarnemen. Dus wat misschien iets verzachtend is voor het hele probleem, is het volgende, dat je moet rekening houden dat als jij teksten gaat lezen of ideeën van filosofen gaat vernemen, dat je dan te maken krijgt met allerlei verschillende mensen die allemaal in verschillende tijden leefden en die eigenlijk allemaal op een eigen manier bij die problemen kwamen. En je moet er ook rekening mee houden dat sommige woorden die we nu voor lief nemen in vroeger tijd misschien iets heel anders betekenen dan nu. He, dus de filosofie is geëvolueerd, zou je kunnen zeggen. En de verschillende concepten die langs de weg zijn neergelegd, die hebben steeds een ander lot gekend. He, de woorden als geest of ziel of bewustzijn bijvoorbeeld zijn in verschillende tijden ontstaan. En het is daarom ook heel moeilijk om ze op één kaartje te tekenen en precies te definiëren. Ze nemen als het ware hun hele geschiedenis mee. Maar goed, daar wordt het dus niet makkelijker op. En eigenlijk is de enige aanbeveling die ik jullie kan geven, behalve blijf rustig, let op je ademhaling en dergelijke, die enige aanbeveling is dat het je hopelijk inspireert om zelf hetzelfde te doen als al die denkers waar je mee te maken krijgt. Namelijk zelf denken in plaats van voor je laten denken. Met andere woorden, deze hele situatie van vertwijfeling en verwarring doet een beroep op jouw eigen creativiteit. En daarom meen ik dat serieus als ik zeg, vanaf nu is de filosofie anders, want jullie zijn erbij gekomen. Je bent eigenlijk nodig als klankbord en resonerende kracht om eigenlijk alles wat er gezegd en gedacht is een nieuw leven te geven. En dus je eigen bijdrage is hier echt heel belangrijk. En dat zou ik, als ik jou was, ik zeg dit eigenlijk net zo goed tegen mezelf, want ik zit hier ook elke dag mee, toch steeds opnieuw laten voeden door die verwondering. En daar zul je het van moeten hebben, van het vermogen, zou je kunnen zeggen, om net even naast de dingen te gaan staan zoals ze worden aangeboden. Dat nog één keer te illustreren, pak ik er nog een vreemde anekdote bij uit de Russische cultuur. Een gezegde. Iemand vraagt, wat is het verschil tussen een gelovige en een twijfelaar? En de twijfelaar heeft vragen, is het antwoord. Maar hij luistert niet naar de antwoorden. En de gelovige heeft de antwoorden. Maar die luistert niet naar de vragen. Toen ik dit voor het eerst hoorde, moest ik er hartelijk om lachen. Maar ik had ook het idee, dat klopt iets niet. Want dit verhaal, hoe grappig ook, gaat ervan uit dat er vragen zijn en antwoorden. En als je slim bent, dan pas je gewoon de antwoorden bij de vragen. En net als een invuloefening op de lagere school. Nou, als de filosofie echt vernieuwing kent en creativiteit, dan kan het zo zijn dat ondertussen de vragen geen antwoorden meer hebben en de antwoorden geen vragen meer. Dus dat dat niet zomaar is vraagje en antwoordje bij elkaar plaatsen en klaar, maar dat er een dynamiek in zit. En die dynamiek, dat is eigenlijk onze creativiteit. De wereld verandert, wij veranderen mee. We denken niet meer zoals 100 jaar geleden. En we hopen eigenlijk dat in dat dynamische proces iedereen die dat aangaat ook gewoon zelf zijn eigen bijdrage kan leveren. En in die zin is dus de filosofie een bezigheid die ons inspireert om vanuit verwondering zelf na te denken. Als dit een les was in een leslokaal, dan was dit een zin waarbij ik zei, en nu is het tijd voor koffie. En omdat deze spreker al een tijdje lang voor deze microfoon zit, las ik nu een korte pauze in en dan gaan we het over iets anders hebben.